Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente de 27e psalm, het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heer, ik ben uw knecht. Zie niet in toornen neer, gij werd mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. Het 5e vers uit de 27e psalm. Thank you. U zal, gemeente, worden voorgelezen uit het heilig woord des Heren, uit het boek der Psalmen, Psalm 23. Waar zeggen u? De 23ste psalm. Maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen wij op Psalm 23. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in het dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen. Want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Tot zover.
Zoeken wij, gemeente, nu het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, kom u met het werk van uw geest in onze harten, zo smeken we van u als we tot u naderen. Met de geest der genade en der gebeden. O, u leert zuchten, zelfs met onuitsprekelijke zuchtingen. En we hebben het in ons gebed nodig, maar ook in de verkondiging van uw eeuwige waarheid. Dat u zelf woorden zaken maakt. Zaken die eigenlijk door ons niet goed te verwoorden zijn, omdat ze om beleving vragen. Wil u daar werken? De beleving, o Heere, van datgene wat vlees en bloed niet openbaren. Wat ouders hun kinderen niet kunnen leren. Catechiseermeesters de jongeren niet. Een man zijn vrouw niet. Een predikant zijn gemeente niet. Maar als u komt om te onderwijzen. En als u ons leert wat u van eeuwigheid hebt uitgedacht. En in de tijd zichtbaar gemaakt. Verwerkelijkt. O, in dat wondere werk van de Zoon van uw welbehagen, in zijn enige offerande, waarin de menselijke natuur geofferd werd op een altaar van de goddelijke natuur, en er een genoegzame offerande gebracht werd om een zondaar, een kind van God te maken. Zonde te vergeven, een leven te vernieuwen en dat niet van één, Want in uw verdienste, o lieve zaligmaker, is er al genoegzaamheid voor heel uw kerk. Uit alle talen, tongen en naties zullen ze worden toegebracht om rust te vinden in die volkomen offerande en de kracht ervan te ervaren tot vernieuwing van het leven. U hebt het alle eeuwen doorgedaan. Wil u het ook hier in Barendrecht doen, Heere? We bidden het voor jong en oud. Voor kinderen zijn veel dingen nog moeilijk. En toch, als u ze weinig leert, kan het toch veel zijn. Al lijkt het klein, dan is het toch groot. Als u het werkt in de jonge kinderharten, we bidden voor de jeugd. Bederf u ze, Heere, voor de dienst van de duivel. Die heeft er nog nooit een zalig gemaakt. De duivel die in de wereld door de zonde regeert, maar ook in de harten van jongeren wil regeren, ja ook van ouderen. Maar u kunt zijn macht verbreken en we smeken daarom, Heer, als u gaat werken, als u gaat overtuigen, als u gaat trekken, als u gaat overbuigen. We smeken daarom. Dat wondere werk wat zo onmisbaar is, wil u het beginnen bij jongeren of ouderen, zodat de duivel verlies leidt, zijn rijk afgebroken wordt en uw heerlijk koninkrijk komt. Daar smeken we om, Heere, en ook om leiding voor hen die u zoeken. Bekommerde zielen, die de rust is opgezegd, maar die dan ook niet rusten mogen buiten die enige rustgrond. Daarom bidden we om uw leiding voor hen. Omdat dat haasten en spoeden wat in hen geboren wordt, niet stopt. Maar veel eer, o, opdat ze door de nood gedreven zich tot u om troost begeven. Wil u zo werken, Heere, en tonen dat u het goede werk begint niet om het los te laten, maar het te voleindigen op de dag van Jezus Christus. Zorg u, Heer, uw kinderen, u kent de legering van de kudde. We hebben net gelezen hoe David u als een herder kende. En ook mocht weten dat hem niets zou ontbreken. Wat is dat groot? En Heere, doe dat beleving zijn. Want de schapen van uw weide zijn dwaalziek. Zonder herder komt er niets van terecht. Dan moest uw knecht David in het einde van zijn leven nog zeggen, ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht. En Heere, wij smeken u, wil u zo ook nu zorgen. En tonen dat u weet wat nodig is. Opdat uw kinderen in u verblijd worden. Ja, dat bidden we, Heere, verheug uw volk. Verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken, telkens stond. En leg uw vrienden in de mond, de grote God zij, eeuwig lof en eer. O, zo smeken we om uw werk, uw zorg, uw leiding. Ook voor hen die thuis meeluisteren en meezuchten. Misschien zijn er wel die daar ook met hun nood tot u vluchten. Toon dat u het weet, Heere, en voorzie er genadig in. Als daar de dood nog heerst, dan kan ook in de avond van het leven wil nog wonderen doen. En genadig nog leven wekken. Maar ook leiding geven en zorgen, Heere. Alles ten goede doen meewerken voor dat allerbelangrijkste, de komst van uw koninkrijk tot eer van uw naam. Bidden we ook voor hen die in rouw zijn, denk aan weduwen, weduwnaren. U weet van die lege plaatsen, anderen droegen een kind ten graven. Weer anderen een vader of een moeder, een broer of een zus, heilig u die roepstemmen. Harten werden geploegd, mag het zaad in die harten gestrooid ontkiemen. Wortels schieten en vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Allerlei moeilijke wegen, ach Heer, u weet ervan. Dan denken we ook aan mensen die spanningen hebben of overspannen zijn, misschien wel depressief. Waar de duivel zijn gemene aanslagen vaak wil plegen. Dan vragen wij, Heere, laat nooit die boze vijand toe dat hij die zielen hinder doet. Verlos uit zijn klauwen, mag nog eens gehoord worden. Want kwamen haast des vogelvangers net de loze strik tot ons bederf gezette strik brak los. Zorg u voor die zielen in hun benauwdheid. Als velen hen niet begrijpen, dan begrijpt u ze nog wel. En groter dan de helper is de nood toch niet. Zo smeken we, Heere, om uw zorg in heel de gemeente. In allerlei opzicht, ook voor de ambtelijke dienst. Oh, dan denken we ook aan uw knecht, onze emeritus broeder, die hier ook lid mag zijn. U weet ook wat hij nodig heeft in de avond van zijn leven, plek aan uw voeten. Om daar te ervaren dat u daar rust geeft. Wil ook hem nabij zijn en vertroosten door de uitlatingen van uw liefde. Maar onderwijs hebben we altijd nodig. Denk ook aan de weduwe van uw vorige knecht die hier heeft gediend. Weet wat nodig is, wil u zorgen. En allerlei aspecten van het gemeenteleven, Heere, we bidden om uw zegen. Gedenk u het onderwijs aan de jeugd, op de scholen en in de catechese, werk van de vereniging, het behoeft alles uw zegen. Wil ze niet onthouden. En toon dat u de middelen geeft, maar dat u zo kunt zegenen. We smeken om uw zegen over alle dienstwerken in uw kerk. Tot aan het einde der aarde wordt arbeid verricht onder Jood en Heiden. Het is naar uw bevel. Maar wij kunnen niets. Heer, wil u dan het eigenlijke werk doen. U die mensen wilt gebruiken. Om die goede boodschap te brengen. Tot aan de einde der aarde, dat is uw bevel. Dat we heen zouden gaan. En alle creaturen dat evangelie zouden brengen. O, wil u dan tonen dat u ze ziet op eenzame posten. Daar waar de duivel geen terrein wil prijsgeven. Bindt u hem, ontroof hem zijn vaten. Of onder de beminden om der vaderen wil, zoals u het Joodse volk laat noemen. Heere, toon dat u daar nog werk wil doen. Dat er beloften liggen die wij niet kunnen vervullen. Maar u wel. En u gebruikt middelen. O, door onze barmhartigheid, barmhartigheid verkrijgen, dat zal niet gaan. Als wij uw barmhartigheid niet kennen. En daarom smeken we dan ook, Heere, dan is ten diepste uw barmhartigheid. Verheerlijk ze. Ook bij het Joodse volk, we denken aan de arbeid in Nazareth. Denk aan de arbeid ook in Oekraïne, waar uw knecht achterliggende week mocht werken. Denk aan de arbeid ook in Moldavië en in Hongarije en op zoveel andere plaatsen, lectuur die verbreid is, wil u het zegenen. Ook arbeid onder Arabieren in Israël en daarbuiten. Ach, het gaat niet om ons koninkrijk, maar om we smeken om de komst ervan. Uw kerk in landen waar vervolgingen zijn. Denk aan Noord-Korea, maar toch ook aan Pakistan, Nigeria. Maar nog zoveel andere landen, we kunnen het niet eens opsommen. Maar u weet het, Heere, waar men niet in vrijheid christen kan zijn of mensen in gevangenissen geworpen, gemarteld en vermoord worden. Wil u bij hen zijn. Geven de getuigen waar ze geroepen worden tot verantwoording. Dat hebben u beloofd. Heere, vervul uw belofte. Zorg zo voor alle werk. We bidden ook voor de overheden. Hier plaatselijk. Provinciaal en landelijk. Ons vorstenhuis. De koning, de koningin, de koninklijke familie. Uw werk is daar ook onmisbaar. We smekend. Voor de minister-president en het kabinet. Voor de Kamerleden, geef als enkelingen daar uw woord spreken het kracht. Commissarissen van de Koning en Provinciale Staten, gedeputeerden, wat is nodig dat ook daar uw woord doorklinkt, maar ook zijn uitwerking heeft. Burgemeesters, wethouders, gemeenteraden, we bidden ervoor. U wil dat we doen, we leggen bij u. En we genadig nog werken en uw koninkrijk gestalte geven, waar maar dienstwerk wordt verricht. En dat is ook in al de gemeenten waar ze nu samenkomen. Vermeerder het getal van uw knechten, heren. Verkante gemeenten kunnen het zo moeilijk hebben. Zorg u ook hier. Wil nog verblijden door uw daden eigen herder en leraar geven. Maar ook op andere plaatsen, heren, stoot er nog uit. Want u hebt zelf gezegd dat we de heren des oogstes zouden bidden om arbeiders in de oogst. Zorg u een verheerlijk genade. En doe dat ook door het werk wat nu verricht wordt. Waar uw knechten zijn of ook studenten voorgaan of ouderlingen in leesdiensten, heren, wil u bij hen zijn. En het woord gebruiken, ook hier, help uw knecht. Geef hem dienaar te zijn van uw goddelijk woord, maar ook zelf meer dan een knechtelijke, een ambtelijke zegen, ook een persoonlijke zegen. Het zijn grote dingen, heren, die we van u vragen. En het geringste ervan verdienen we niet. We bidden het alles alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 23, gemeente, gaan we zingen. U krijgt gelegenheid uw liefdegaven voor de dienst des Heren uit te reiken voor de diaconie, kerk en het basisonderwijs. De Heren zegenen u en uw gaven. We zingen, de God des Heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek, heb geen gevaar te vrezen. Hij zal me zacht in liefelijke weiden aan de oevers van zeer stille wateren leiden. Hij sterkt mijn ziel, richt om zijn naam, mijn treden in het effen spoor van zijn gerechtigheden. En het tweede vers, ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. En het derde, gij zalft mijn hoofd, ge doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. En wat er verder volgt ook in beide deze versen. Psalm 23 zingen we. gemeenschappelijke maaltijd, gemeente, dat kan een blij gebeuren zijn. Als je met elkaar rondom de tafel schikt. Als je verbondenheid met elkaar voelt, zeg maar gerust, liefde. Als er goede gesprekken zijn met elkaar, dat hopen we, dat u dat ook kent. Zo deed de Heer Jezus het ook. Wel eens herhaaldelijk in Gods woord over maaltijden die werden aangericht. Soms was daar een gemeenschapsmaaltijd. Vaak was er onderwijs en goede gesprekken als hij er was. Dat is zeker, dat is zeker. Een bijzondere gemeenschapsmaaltijd. Ach, dat weten zelfs de jongens en meisjes wel. In het Oude Testament. Kinderen, wat waren er hele bijzondere maaltijden? De paasmaaltijd, hè? Die gemeenschapsmaaltijd met het lam erbij. Nu is er in het Nieuwe Testament een heel bijzondere gemeenschapsmaaltijd ingesteld. Door de Heer Jezus. Bij het laatste Pascha wat hij hield. Een maaltijd waar hij zijn geestelijke familie wil zien. Waar hij aan tafel de oudste broeder wil zijn. Zo wordt hij wel genoemd. Maar dat is groot. Voor het aangezicht van zijn vader. Naar zijn wil. Doet hij daar de zijnen delen in zijn liefde. Onuitsprekelijk groot. Niet te verwoorden hoe rijk. En daarover gaat de zondagsafdeling die aan de beurt van behandeling is in uw midden. Zondag 28. Ik ga met u lezen. Vraag 75. Hoe wordt in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gaan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Het antwoord zegt, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk dat hij dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten andere dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft. Als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Het antwoord zegt, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat we door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. En dan vraag 77, dan wordt gevraagd, waar heeft Christus beloofd Dat hij de gelovigen zo zekerlijk als ze met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken. Het antwoord zegt, in de inzetting des avondmaals, welke al zo luidt, de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dit staat in 1 Korinthe 11. En in 1 Korinthe 10 staat, deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus waar hij spreekt. En dan komt het citaat uit 1 Korinthe 10. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat we breken, is dat niet de gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl we alle eens broods deelachtig zijn. Gemeente, hier in deze zondag wordt gehandeld over de rijke troost in het heilige avondmaal. En deze rijke troost is er door Christus bevel en belofte, onze eerste gedachte. Door het gebruik van de tekenen en zegelen, onze tweede gedachte. En dan door de schriftelijke vastlegging ervan in Gods woord, onze derde gedachte. U bemerkt wel, dat zijn ook de drie vragen die hier aan de orde komen. Ze handelen alle drie over de rijke troost in het heilig avondmaal. Allereerst dus vraag 75, door Christus bevel en belofte. In de tweede plaats, dat is vraag 76, door het gebruik van de tekenen en zegelen. En in de derde plaats door de schriftelijke vastlegging ervan in Gods woord. Dat is vraag en antwoord 77. Ja, het verband, gemeente, van deze zondagsafdeling is de behandeling van de sacramenten. Allereerst is de heilige doop behandeld. En nu als tweede wordt het heilig avondmaal behandeld. De wijze van vraagstelling van zondag 28 is dezelfde als die in zondag 26. Daar had je soortgelijke gedachten, alleen dan ten aanzien van de heilige doop. Maar het gaat over, ja, u kunt het eigenlijk al wel verwachten in ons troostboek. Zo heet de catechismus. Over de troost die er is voor Gods kinderen. En dan nu in het heilig avondmaal. De vraagstelling van vraag 75 is al aan de orde. Dat de Heer zijn kinderen wil vermanen en verzekeren. Van een gemeenschap aan het offer van Christus. Dat ze er deel aan hebben. Het wordt vragenderwijs gesteld. Hoe? Hoe wordt je in het heilige avondmaal vermaand en verzekerd? Het gebeurt dus. Maar hoe dan? Dan gaat de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en er al zo'n goed gemeenschap hebt. Vermaand en verzekerd, dat doet de Heer dus kennelijk. Zo wordt in de vraagstelling al verondersteld. Het heeft betrekking dus op het doel van de sacramenten. God bedoelt er iets mee, hij beoogt er iets mee en dat is, nou, zijn kinderen vermanen en verzekeren. Dat woord vermanen, misschien dat we het niet helemaal goed bevatten. Doopsgezinden noemen hun kerkgebouwen wel vermaning. Het oude woord vermanen heeft alles te maken met aansporen, aandrijven. Opwekken. Er zit ook onderwijzing in. De Heere onderwijst en wil daardoor als het ware aandringen. opwekken, uitdrijven. Je kunt wel zeggen, dat is dus kennelijk nodig. Ja, dat is zo. Dat is kennelijk nodig, kinderen des Heren. De Heere wil je ergens toe aanzetten, waar je zelf misschien niet eens zo gauw aan zou denken. Misschien heb je met hele avondmaal ook wel heel sterk, dat als je de Heere al oprecht leert zoeken en lief krijgt, toch daar zo tegenop ziet, dat je zegt, nou dat zal voor mij niet zijn, dat is me te groot. Dat durf ik niet aan. En het geloof zelf kan ook zoveel bezwaren kennen die ingeworpen worden door kennis van jezelf. En een diep besef van onwaardigheid, dat er werkzaamheden zijn in de ziel. Dat je zegt, oh, dat Christus voor mij gestorven zou zijn. Dat ik daar deel aan zou hebben, oh, is dat niet te groot. Zou ik dat ooit wel durven denken? En wat doet de Heer dan? Dan zoekt hij die ellendige op, die bestreden ziel, in al zijn bekommernis, in al zijn angst, in al zijn verafstaan. En dan gaat hij ze aanzetten, vermanen. Ja, dat is hier nu aan de orde. De Heere wil de zijne vermanen, hij wil ze aansporen, opwekken. Onbekeerden doet dat weinig. Die zijn niet in beweging. Die zoeken de Heere niet. Gebruiken, ik hoop, van toch wel de middelen. Doe dat toch. Maar wat is het jammer als het je zo weinig doet. Zoek je de Heere wel in het gebed. Ken je wel worstelingen. O, als er nog geen beginsel is van een waar geloof. Dan valt er ook niks te verzekeren. Sacramenten zijn ingesteld om te verzekeren, vermanen en verzekeren. Dat is hier aan de orde. En tot hen die de Heere oprecht zoeken. Waar een beginsel van tere godsvrezen is. Daar moet ik wel zeggen, sta toch naar zekerheid. Ja, dat moet ik niet alleen zeggen. Onze onderwijzer zegt het hier. Bij God vandaan. Je wordt vermaand. Aangezet. En dat betekent ook wel, doe het nou niet met een misschientje. Hij zegt, nou misschien kun je daarmee gaan sterven. Dan mag je wel naar zekerheid staan. Dan mag je wel verlegen om zijn. Hier is dan de orde. Verbaand en verzekerd. Zoek toch een zekere grond. En die heb je niet in jezelf hoor. Die kun je alleen buiten jezelf in de Heere vinden. En hier is dan ook aan de orde wat Hij doet. Hij vermaant en verzekert. En dat wordt verzekeren als dat hier gebruikt wordt. Dat gaat, want verzekeren kan de Heer op onderscheiden wijze, verschillend. Maar dat gaat hier om een sacramentele verzekering. Dat is een zoete en wonderlijke beleving. Maar weten bekommerde zielen die daar iets van kregen, echt wel van. O, wat kan er dan soms een rust zijn, als aan de voeten van de zaligmaker gezeten zijn en de tekenen van zijn liefde en trouw ontvangen. Een sacramentele verzekering, dat is niet altijd in woorden te verklaren. Hoewel ik toch zeg, zij die er iets van beleven, vraag maar vrijmoedigheid om er ook eens iets van te mogen vertellen. Want de Heer is dat wel waard. Paulus heeft het dan over de verantwoording van de hoop die in je is. Een sacramentele verzekering. En die heeft hier betrekking op dat enige offer van Christus staat in de vraag. Dat enige offer van Christus. Ja, alle andere offers moeten er tussenuit. Er valt niks te offeren als je aan het avondmaal komt mee te brengen van jezelf. Om dat de Heere aan te reiken en te geven. Dat wordt vaak benoemd. Maar dat wordt ook beleefd. Wat kan ik de Heere toch vergelden? Wat kan ik hem toch geven? Wat kan ik hem toch toebrengen? Een ontledigde ziel, die niet meer is dan een arme zondaar. O, denk eens aan die bede om schuldvergevende genade, wil ons arme zondaar. Al onze ongerechtigheden, hè? En ook die zonde die ons altijd nog aankleeft, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gods kinderen, dat is geen bezittende klasse. Die komen eigenlijk niet verder dan een bedelaarstand. Bij het avondmaal wordt het altijd weer beleefd. Niets uit hen, maar in Christus, hè, zijn enige offerande aan het kruis volbracht. En al wat hij verdiend heeft, zijn goederen, kun je er gemeenschap aan hebben. Persoonlijk deel aan hebben. Hoe is dat dan? Zo is hier de vraag. Het moet wel duidelijk zijn dat je het nodig hebt, dat je er deel aan hebt. Dat je die grote zaken die de Heer je dan heeft getoond en waar je begeerig naar bent geworden, de verdiensten van Christus, de gerechtigheid die redt van de dood, die hij verworven heeft en vanmorgen iets van hoorde, als dat waarde voor je gekregen heeft, dan mag je wel verlegen om zijn. Is dat voor mij? Je kan wel horen van de ark, maar als je er buiten blijft, dan kom je om in de zondvloed. Je moet in de ark zijn, zo was dat in de eerste wereld. Maar dat is nou eigenlijk nog niet anders. Heb ik er deel aan? O ziel, ben ik in de vrijstad? Heb ik deel aan Christus' verdiensten? Nou, in het antwoord gaat het dan over twee dingen. Bevel en een belofte. Kijk maar. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft. Zie je? Bevel en belofte. Twee zaken komen hier aan de orde. Christus bevel, dat moet je zwaar wegen. Als je hem lief gekregen hebt, dan kun je toch niet zeggen, zijn bevelen laten me koud. Ja, bekommerde ziel, ik heb het vooral over u. Als de Heer je wakker geschud heeft, leven gegeven heeft, uitgangen van je ziel naar Christus, je hebt de weg der zaligheid in hem mogen leren kennen. O ja, hij is je lief geworden, je hart gaat naar hem uit. Op zijn spreken. O, dat is de stem mijns liefste. Als je iets van die dingen kent. Je kunt toch niet zeggen dat het bevel van je liefste je onberoerd laat. Dat je niks zegt. Neem dat nou eens mee. Want het gaat hier over Christus bevel. En dan ook om zijn belofte. O, dat moet je ook heel rijk zijn. Belooft hij dan iets? Wat hij wil doen, zijn beloften zullen toch ja en amen zijn. Hele rijke zaken zijn hier aan de orde. Zijn bevelen van grote waarde, zijn beloften van grote waarde. Maar dan moet je dus wel al verstaan hebben, onbekeerden, we moeten niet doorvloeien. Zijn roepstem, hij wendt u naar mij toe, wordt behouden. Je moet wel tot leven gewekt zijn en gaande gemaakt zijn om tot hem te vluchten. Om hem te zoeken. Om in zijn voetsporen te wandelen. Hij moet je herder geworden zijn en jij zijn schaap. Kijk maar hoe dat hier ook staat, alsof dat Christus mij en alle gelovigen. Oh, zo staat het er, nadrukkelijk. Mij en alle gelovigen een voorrecht als je daar dus bij mag horen. Dat je overtuigd bent. Overtuiging en overbuiging, hè? Dat je innerlijk overtuigd bent door de Heilige Geest en overgebogen bent om je heil bij Christus alleen te zoeken. Ongelovigen doen dat niet. Die hebben nog genoeg buiten hem. Die houden zichzelf wel overeind met al, hun wereldse geneugten. Red mij van hen die truimgenot der wereld voor hun heilgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten. En maken van de buik hun God, zingt David in Psalm 17. Ongelovigen wordt dit niet bevolen. Maar, en dit wordt mij, en dan wordt dus door het geloof dat hier gezegd, mij en alle gelovigen wordt dit bevolen. Wat bevolen? Nou, tot zijn gedachten is van dit gebroken brood te eten. Wat staat hier alweer veel. Tot zijn gedachtenis. Ik moet nu verwijzen naar het avondmaalsformulier. Bij de bediening wordt het altijd heel ruim in het formulier uiteengestald. Hoe dat we hem moeten gedenken. In de weg van zijn bitter lijden en sterven. In de weg waarin hij dadelijke gehoorzaamheid betrachtte. De wet Gods vervulde. Maar ook lijdelijke gehoorzaamheid toonde. De straf tegen de zonde wilde dragen. O, wij moeten hem gedenken en zijn werken, denk ik, kinderen des Heren. Mediteer je nog wel eens? Ik hoop van wel. Zit je wel eens in de eenzaamheid? Heb je dan overdenkingen over hem? Wat is het goed om het lijden en sterven van Christus ook veel te bemediteren. Dan gaat het niet om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk te lezen. In allerlei boeken of ook in Gods woord. Je kunt er prat op gaan dat je zoveel gelezen hebt, maar bemediteren is iets. Overdenken is iets, biddend. Of de Heer daar licht over geeft en woorden tot zaken maakt. Dat is rijk. Zijn gedachten is. En dat Christus, die heeft dus mij en alle gelovigen bevolen tot zijn gedachten is van dit gebroken brood te eten. En deze drinkbeker te drinken. Daadwerkelijk. Het is niet zo als sommige mensen wel eens zeggen, nou ja, ik ga niet aan de tafel, ik vier het wel op mijn plek in de bank. En al kom ik dan niet aan de tafel, al eet ik het brood niet, en al drink ik niet van de wijn. Maar dat geeft niet, ik kan het op mijn plaats ook wel vieren. Dit gaan we niet bevestigen. Dat is niet in overeenstemming met wat hier staat. En wat nog belangrijker is, dat is niet in overeenstemming met wat Christus bevolen heeft. Hij beveelt te eten van het brood en te drinken van de drinkbeker. Ik wil niet loochenen, gemeente, ik wil niet loochenen. Dat de Heere zijn kinderen ook wel eens bijzonder kan bemoedigen en versterken als ze thuis meeluisteren. Bij een avondmaalsdienst, daar heb ik wel getuigenissen van gehoord, dat kan best. God kan ook versterken door de prediking van het woord. En zo kan hij zijn kinderen ook wel, maar dan zijn ze niet laks en niet lui en niet onwillig om aan de tafel te komen. Maar dan kan hij ze wel tegemoet komen en ook bijzonder bemoedigen als ze thuis zijn. Maar dat neemt niet weg dat hij toch wil dat sacrament onderhouden wordt. En dat men daar hier niet laks mee mag handelen. Maar moet doen wat hier staat van dit brood eten en van deze drinkbeker te drinken. Dat heeft hij bevolen. En daarbij ook beloofd heeft. Zie, daar komt de belofte. Het is een bevel en belofte, zei ik al. Eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken. O, zijn lichaam. Ik word geroepen om in gedachten op Golgotha te zijn. Waar zijn lichaam aan het vloekhout hangt. Waarom wilde hij dat toch doen? Waar hij de zijnen heeft lief gehad, heeft hij ze lief gehad tot het einde. Hij ging zijn menselijke natuur offeren. Ziel en lichaam gingen scheiden. Hij onderging de dood. En dat heeft hij zo zeker, nou staat hier voor mij, aan het kruis geofferd. Waar is dat lichaam? O, als een brood gebroken, zijn bloed voor mij vergoten. Zo zeker voor mij, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren me gebroken en de drinkbeker me meegedeeld wordt. Voelt u het aan, gemeente, wat ons onderwijzer hier zegt? Als hier, er kan een bestreden sioniet zijn, maar in wie de liefde aanwezig is en die door de liefde getrokken worden, genodigd worden aan de tafel met alle bestrijdingen die er nog bij kunnen zijn, maar als die daaraan zit, dan gaat de dominee het brood breken. En dan is, oh, dat een teken van het lichaam van Christus. Van zijn bitter lijden, dat wordt hier, dat brood des Heren, dat wordt hier gebroken. En de wijn, die wordt daar vergoten, maar dat ziet op zijn bloed wat vergoten is. Zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken. Zijn bloed voor mij vergoten. Als ik het nu met de ogen zie dat het gebeurt. U voelt toch wel dat dat geloofswerk is. Dat hier een beleving is bij de ware sioniet. Die je maar heel moeilijk kunt verwoorden. Maar misschien mag ik het toch met die woorden van het formulier zeggen. De beleving hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het wordt voor je ogen gebroken. Het wordt voor je ogen ingeschonken. En die beker wordt je meegedeeld. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is in de gemeenschap met het bloed van Christus. Hoe dat vergoten wordt er dan bijgezegd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wat is dat een wondere, wat is dat een tere, wat is dat een rijke beleving, zeg maar vertroosting, zeg maar verzekering die de Heere dan sacramenteel aan de zijne wil geven. Kun je niet op. Dan kan in de ziel leven wat Jacob eens zei, het is genoeg. O, wat een volheid. O, wat een rijkdom. O, wat een verzadiging van vreugde kan er zijn als dit werkelijkheid is. En dan staat er nog ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft. O, dus met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed. Het gaat weer over zijn offerande. Die enige offerande. Maar zo zekerlijk mij spijst en laaft. Ten eeuwige leven. De eeuwige zaligheid. Voor je dagelijks leven heb je eten en drinken nodig. Dat is de onderhouding van je gezondheid, toch? Dagelijks moeten we eten en drinken. En dat is voor ons tijdelijk leven. Nou, dit is nou eten en drinken voor de ziel. Ten eeuwige leven. En krijg je door de tijdelijke voedingsmiddelen. En dat weet u wel, gezondheid en kracht. Zie hier. Dat wil de Heere de ziel der zijnen geven. Door deze geestelijke voedingsmiddelen. Spijzen en laven, dat is de dorstlessen. Tot het eeuwige leven. Als de zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus. Als ik die uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Ja, dan mogen de gedachten wel op Golgotha zijn. En dan moeten we achter die dienaar wel Christus als het ware zien staan. En dan, oh, zo die tekenen ontvangen als uit zijn hand. Geeft hij zichzelf zo aan mij. En mag ik die zo in me opnemen. Kinderen des Heren, bedenk het eens. Ook nu, En de Heer kan geven dat het terugkomt bij de eerstvolgende bediening van het Heilig Sacrament. Bedenk het eens. Dat brood ziet op Christus offerande op Golgotha. Je eet het. En het wordt opgenomen in je lichaam. Het wordt één met je lichaam. De wijn, je drinkt ze. En ze wordt opgenomen in je lichaam. En ze wordt één met je lichaam. O, mag je lichaam door vergankelijke spijzen eten en drinken krijgen voor het tijdelijke leven. Zie hier wat God je wil geven voor je geestelijk leven. Om gesterkt te worden. En verder te kunnen reizen door dit meezeg der ellende, want dat is de wereld toch. Maar je krijgt kracht door die spijzen, die geestelijke spijzen, ten eeuwige leven. O, wat wordt de ziel zo wonderlijk gesterkt. En Gods kinderen weten daar wel van. Als ze dan van de tafel gaan, hoe dat de Heer ze bemoedigd heeft. En ze weer voort mogen gaan door de kracht die Hij in hun zwakheid geeft. We gaan naar onze tweede gedachte. Rijk troost door het gebruik van de tekenen en zegelen. Ja, nu gaat het eigenlijk in een vraagstelling om een verklaring. Want er zijn grote dingen gezegd in de vorige vraag. Maar wat is dat? Kunt u dat verduidelijken? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Nou, dat is niet verkeerd om daar een verklaring van te vragen. Wie de kerkgeschiedenis kent, weet dat er allerlei lasterlijke dingen over christenen gezegd zijn in de tijd van Rome en van de vervolgingen in de tijd van de Romeinse keizers. Wat zijn die christenen belasterd? Bloed drinken. Ze hebben er allerlei gruwelijke verhalen aan opgehangen. Vlees eten. Ze verstonden er niets van. Het is beter om zaken eerlijk te vragen. En de betrokkenheid die door eerlijke vragen blijkt, die mogen we wel waarderen. We hopen altijd dat onze jongens en meisjes ook veel van zulke vragen hebben. En die ook op catechisatie stellen. Verduidelijkend. Verklarend. Willen ze dan onderwijs krijgen? Een wereldsgezinde ziel verlangt dat niet. Die interesseert dit zo niet. Die vindt het allemaal te ver en te diep en te moeilijk en te zwaar. Maar weet toch dat onwetendheid aangaande deze geestelijke zaken de deur voor de dwalingen openzet. Wat word je dan weer makkelijk door allerlei wind van leer afgetrokken en in verwarring gebracht. Het zijn er goede vragen zoals deze hier staan. Vragen die verklaring begeren. En in het antwoord komen twee zaken aan de orde. Eerst, wat verwoord is met, het is niet alleen dit. En vervolgens, na het woordje maar natuurlijk, maar het is ook dat. Twee zaken. Maar goed, dan gaan we toch eerst met onze gedachten naar dat eerste. Niet alleen, maar het is dus ook, hè. Met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. U hoort het. Met een gelovig hart. Bevindelijke taal. Het gaat niet om een of andere hersenschim. Het gaat niet over wat rationele zaken die we op een rijtje proberen te krijgen. Het gaat over een hart. Dat hart waarvan Salomo zegt, bewaar uw hart bovenal wat te bewaren is. Daar is in de uitgang uw levens. Als de zetel van de liefde. Van de wil. Dat hart wordt vernieuwd als God de zondaar bekeert. Wat is dan een gelovig hart? Dat is een hart dat op Christus gericht is. En dat van Hem het goede, zeg maar gerust het heil verwacht. De zaligheid verwacht. Een gelovig hart. En dat gaat hier het sterven, het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Dat is dat werk Wat hij gedaan heeft aan het slot van zijn leven bijzonder om schuld te betalen. En een zonde met God te kunnen verzoenen. O, dat gaat over de vergeving van je zonden en over de vernieuwing van je leven. En een gelovig hart hunkert daar, begeert dat. En wat doet de Heer met zo'n ziel? Hij openbaart het. Hij toont het. En wat is dat tonen? Ja, hier heb je weer zo'n zaak waarvan je zegt, de beleving weet waar het om gaat. Als een ontledigde ziel zo uitgaat in zijn verlangens naar dat goed wat in Christus is. Als je daar zo naar hongert en dorst en de Heer laat het je zien, dan geeft de Heilige Geest daarbij het geloof. En dat is dat aannemen. Dat is met een gelovig hart aannemen wat je geopenbaard en daarin geschonken wordt. Het is geen vermetelheid. Dit mag zelfs geen vrijpostigheid heten. Dit kan wel vrijmoedigheid heten. De vrijmoedigheid van het geloof. Wat ervaart dat de Heer iets openbaart en weg wil schenken. En daarom mag dat woord aannemen van een gelovig hart hier zeker wel staan. De ontledigde ziel ontvangt het. Nou zou ik haast zeggen, kinderen des Heren, denk eens aan je eerste avondmaalsgang. Nee, denk nog iets verder terug. Denk eens aan toen je niet durfde gaan. Dat het je te groot was. Dat je dacht, dat zal voor mij niet zijn. Ik durf tot die tafel niet te naderen. Dat je weerhouden werd. Je miste de vrijmoedigheid. En het werd je, jawel, het werd je tot zonde. Het werd je tot schuld. En je ervoer het als een verloochening van hem die zich aan je ziel had geopenbaard. Want dat doet de Heer. En als hij dat heeft gedaan, als hij je hart de verlangens heeft gewekt en hij de vervulling van de verlangens je toont en hij je door zijn nodigingen als het ware tot zich roept, oh, dan wordt het zonde om niet te komen. Dan wordt het schuld om niet te komen. En het afblijven wordt dan een bekommerde ziel tot zonde. En dan zingt hij neer aan de voeten van de zaligmaker in verwondering. Hij kan het niet begrijpen. Is dat voor mij? Het is te groot, maar de Heer toont het. En de Heer schenkt het. En ze mogen het ontvangen. Dat is wat hier in die tere woorden staat uitgedrukt. Met een gelovig hart het lijden en sterven, het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. En daar de vergeving der zonde en het eeuwige leven verkrijgen. De Heere geeft zichzelf weg. En nu komt dat tweede. Niet alleen dit, maar ook. Dat benevens door de Heilige Geest, die in Christus en in ons woont. Ja, nu moet u een beeld voor de geest krijgen, een beeld voor ogen krijgen. Een beeldspraak die hier gebruikt wordt voor Christus en voor zijn kerk. Het is het beeld van het lichaam. Van het lichaam waarvan hij het hoofd is en de kerk het lichaam is. Ze horen bij elkaar, mijn hoofd en mijn lichaam horen bij elkaar. Die zijn een eenheid. En er is één ziel in mijn hoofd en in mijn lichaam, waar of niet? Dat hebt u ook. Nou, is dat een beeld voor Christus en zijn gemeente. Hij is het hoofd. En zijn gemeente is zijn lichaam. Zijn kinderen zijn zijn lichaam. En dat beeld moet u hier nu als het ware verwoord zien als er staat. Maar ook dat benevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont. Net zoals mijn ziel in mijn hoofd woont en ook in mijn lichaam. Zo is de Heilige Geest in Christus het hoofd en in de bruidskerk. Alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat betekent eigenlijk, daar krijg ik meer en meer beleving van. Dan krijg ik meer en meer geestelijk, ja, niet alleen inzicht, kennis, maar noem het maar beleving van. Dat wij, al is dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. Zo spreekt Paulus erover. De kerk is het lichaam van Christus. Vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente. Oh, wat een sterke taal. Wat een sterke uitdrukkingen. En zo mag het door de bruid van Christus geweten worden, zeg maar beleefd worden. En dat we door één geest, gelijk de leden van een lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. De Heilige Geest is in Christus en in zijn kerk. Ik heb hier gelijk een duidelijk kenmerk voor huichelaars. Want weet u, een huichelaar, die wordt niet door die ene geest die in Christus is, geregeerd. Die gaat zijn eigen weg, doet zijn eigen dingen. Die verbeeldt zich wel dat hij bij het lichaam van Christus hoort, maar die wordt niet door zijn geest geleid. En terwijl in het hoofd en in het lichaam één ziel is, wat mij betreft en wat u betreft, zo is in het hoofd Christus en in zijn kerk één geest. En wordt de geest degene die het lichaam bestuurt en leidt. Daarom zegt Paulus, zoveel door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Maar die niet door die geest geleid worden, zijn geen kinderen Gods. Huichelaren, je luistert niet naar de Heilige Geest. Je hoort niet bij het hoofd, bij Christus. Je moet door één hoofd geregeerd en door één geest geleid worden. Dat is het lichaam van Christus. Maar nu positief. Oh, dit mag de beleving van Gods kinderen zijn. Dit mag een troostrijke beleving zijn. Die eenheid die er is door de Heilige Geest. Christus zei al, hij zal het uit het mijne nemen, hij zal het u verkondigen. En daar ervaring van te hebben. Wat is je dat goed? Wat is je dat zoet? Wat is je dat rijk, troostrijk? Als je dat beleeft. Eenheid in Christus gemeente. Eenheid in Christus kerk. Paulus heeft daar ook heel mooi, heel teer over geschreven. Dan zegt hij, de waarheid betrachtende in liefde, alleszins moeten we opwassen in hem die het hoofd is. Namelijk Christus. En dan gaat hij verder en zegt hij, uit welk het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Ja, dat is de gemeente van de Heere. Dat zijn Gods kinderen in onderlinge verbondenheid. Wat is dit een rijk beeld. In het avondmaalsformulier komt het ook aan de orde, hè, wat Gods kinderen onderling betreft. Daar kan eigenlijk geen ruzie in zijn onder Gods kinderen. Dat kan eigenlijk niet. Waarom niet? Ja, ze worden als graankorrels tot één meel gemalen en tot één brood gebakken. Zo staat het in het avondmaalsformulier. Ze worden als beestjes, als bessen, als druiven zeg maar, samengepersten tot één wijn of drank. Nou, dat is een eenheid. Ja. Ja. Dat is de eenheid van Gods kinderen. Samen verenigd. Door één hoofd. Door één geest, o, heb er kennis van. Nog iets daarvan, vanuit het woord des Heren, zoals daar vastgelegd is, onze derde gedachte. Maar we gaan eerst zingen op Psalm 25, het zesde vers. Wij zingen eerst, en wel uit de 25ste psalm, het zesde vers. Wie heeft lust de Heren te vrezen en wat er verder volgt.
Thank you.
is altijd van belang, gemeente, dat we zulke troostrijke zaken in het woord van God terugvinden. Dat we echt kunnen aantonen van ja, dit gaat niet over ijdele fantasieën van enkele, van op drift geraakte geesten. Dit is geen mystieke zaak die mensen zelf bij elkaar gezocht hebben. Zoals er mystieke bewegingen zijn in allerlei godsdiensten. Nee. Het gaat hier over wat Christus heeft gegeven voor zijn kinderen. Als een hele rijke, als een troostrijke beleving. En vandaar dat die verwijzing naar het woord van God in de laatste vraag. Waar heeft Christus beloofd? Heeft hij dat dan zelf gezegd? Dat werd net beweerd. Maar waar dan? Dat hij de gelovigen zo zekerlijk al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven. Dat ze geestelijk dus zo onderhouden worden. En gezondheid en kracht krijgen voor hun ziel. Waar heeft hij dat beloofd? Dat hij dat doet als ze van dit gebroken brood eten en van die drinkbeker drinken. En het antwoord gaat dan naar 1 Korinthe 11 en naar 1 Korinthe 10. De volgorde moeten we niet verbazen. Want dat eerst 1 Korinthe 11 geciteerd wordt, heeft alles te maken met het feit dat je daar in je gedachten bij de instelling wordt gebracht. De instelling van het avondmaal, de Heer Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd. O ja, o daar moeten we aan denken. Kinderen des Heren, denk je daaraan bij het avondmaal? Dat hij in die verschrikkelijke nacht van dat verraad van Judas, toen dat schrikkelijke lijden hem wachtte, toen hij gestompt en geslagen zou worden, gebeukt, ja gegezeld, en de volgende morgen naar het kruishout zou geleid worden, in die schrikkelijke omstandigheden die hij wel overzag, toen dacht hij aan zijn kerk, toen dacht hij aan zijn bruidskerk, toen dacht hij aan zijn kinderen van later tijd. Toen heeft hij het avondmaal ingesteld. Ja, toen. In de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedank had, brak hij het. Hij heeft dat gedaan wat de dienaar bij het sacrament doet, Gods knecht. Dat heeft Christus die eerste keer gedaan. En zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Oh, dat offer wat ik ga brengen, dat doe ik voor jullie, discipelen. Wordt voor jullie gebroken. Doe dat tot mijn gedachtenis. Altijd als later dus bediend wordt, moeten je gedachten zijn bij mijn verdiensten. Moeten je gedachten zijn, moet je hart zijn bij mijn liefde voor je. Mijn liefde tot het einde. Bruid, denk daaraan als je aan de tafel zit. Aan die bruidegom. En aan zijn offer heeft zijn leven voor je gegeven. Desgelijks nam hij de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament. Het woord testament, ja, je kunt inderdaad denken aan een vastgelegd getuigenis, maar ook aan een verbond. Wat van trouw spreekt. En dat is mijn nalatenschap. Voor mijn bruidskerk, Nieuwe Testament in mijn bloed, dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dus zo moet dat bediend worden. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren. Dan ben je bezig met de boodschap van het heil uit te dragen. Ja, het is een belijdenis. Van Gods kinderen die hier aan de tafel zitten. Een verkondiging. Waarvan dan nou? Van de dood in hen en het leven in Christus. En dat ze uit hem bediend worden. Gij toch, gij zijt hun roem, laat men wel eens zingen aan de tafel. De kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de Heere toegebracht. Kijk, en dan komt die tweede tekst, die toezegging wordt ook herhaald door de heilige apostel Paulus, maar dat dan wordt verwezen naar 1 Korinthe 10, Omdat het dan gaat over de viering ook naderhand. Het ging hier in die eerste tekst over de instelling. Maar nu staat het drinkbeker der dankzegging die we dankzeggende zegenen. Zo zegt Gods knecht het ook wel, hè. Is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Gemeenschap, zie je? Wat uit de Bijbel komt. Gemeenschap met Christus offer. Zijn bloed, zijn bloedstorting. Oh, en dat voor de ziel die zelf niet betalen kan. Die nu gerechtigheid krijgt, die redt van de dood. Brood dat we breken is dan niet de gemeenschap des lichaams van Christus. Gemeenschap, het is voor mij. De wijn mag ik drinken, het brood mag ik eten. Het wordt in me opgenomen, want één brood is het. Zo zijn we velen één lichaam, terwijl we eens broods deelachtig zijn. Dat is die eenheid, hè? Horen bij Christus. Hij is het brood dat uit de hemel is neergedaald. En zijn bruidskerk heet ook het brood. Ze zijn zijn lichaam. Hij heeft zijn bloed vergoten tot een verzoening van al haar zonden. En zij zijn gemeenschappelijk, ja, als een drank, samengeperst tot één wijn en drank. Zo wordt ook in het formulier gezegd. Wat een banden. Ja, gemeenschapsmaal. Daar begonnen we mee, hè, met de inleiding. In natuurlijke zin is het wel mooi. Familiemaaltijden, gemeenschapsmaaltijden. Dat is wel mooi. Als er onderlinge liefde en verbondenheid is, dat is wel rijk. Wees er maar zuinig op. En als er dan goede gesprekken aan tafel zijn, dat is helemaal fijn. Mocht bij onze bruiloften ook maar gelden, hè. En Jezus was ook genoot. Oh ja. Ja, zulke feestmaaltijden zijn wel geoorloofd. Wonderlijk. Maar, oh, nu zijn onze gedachten bij een andere wondere maaltijd. Bij dat heilige avondmaal door Christus ingesteld. Opdat zijn geestelijke familie daar elkaar zou ontmoeten. En daar gemeenschap oefenen met hun heren, hun bruidegom en met elkaar. Eenheid beleven. Wat is het rijk? Wat is het rijk? Een gemeente hoort altijd een gemeenschap te zijn, hè? Geen los zand. De gemeente van Barendrecht hier. Je moet ogen en hart hebben voor elkaar. Kinderen des Heren, dat geldt jullie toch wel bijzonder. Maar als dat zo is, dan gaat iemand niet zo makkelijk weg. Dan ga je er niet zo makkelijk vandoor. Als je bij die gemeenschap hoort. En als je de band van Gods kinderen onderling kent. O, wat is het rijk als Gods kinderen je familie zijn. Je geestelijke familie zijn, zoete banden. Die mij binden aan des Heren lieve volk, zingt een dichter, hè. Want zij zijn mijn hartevrienden en hun taal mijn hemeltolk. Het zijn de kinderen van mijn vader, van hetzelfde huisgezin. Wij bestaan elkander nader dan de band van aardse min. Is dat niet rijk? Is dat niet rijk? O, de Heere geven het ons te ervaren. Hij geeft de beleving hier aan zijn tafel. Hij geeft hier te leven van het rijke offer. Wat hij gebracht heeft als de bruidegom voor zijn bruidskerk. Die hij lief gehad heeft en lief heeft tot het einde. Amen. Heren, we zeggen u naam dank dat we ook vanuit onze Heidelberger Bijbels onderwijs mochten krijgen over het heilig sacrament van het avondmaal. Heren, wij smeken u, geef u dat als we er geen deel aan hebben en ons er nog buiten voelen staan, een heilig verlangen krijgen om erbij te mogen horen. Begeerte naar u. En dan uw roepstem te horen, was dat een wonder voor zo'n ziel. Als we dan horen dat we door u geroepen worden O, geef de roepstemmen van deze dag kracht, Heere. Maak jongeren en ouderen gaande om u te zoeken, nu het heden der genade is. En die zoekende zielen, geef u ze leiding, opdat ze terechtgebracht worden aan de voeten van uw Zoon. Die enige zaligmaker, die met zijn enige offerande heeft aangebracht wat nodig is voor leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid. Heere, we smeken, zegen u de boodschap van deze dag, neem weg wat van de mens was. De onreinheid van heilige dingen moest vroeger in het Oude Testament ook verzoend worden door een offerande. We hebben ook verzoening nodig over alle ambtelijke dienst. En bidden daarom. Maar we mogen ook vragen, Heere, zegen wat van u was. En werk erdoor. Voor de komst van uw koninkrijk tot de eer van uw naam. Gedenk ons in de week die we ingegaan zijn. Bewaar voor gevaren, voor ongelukken, voor ziekten, maar ook voor zonden. Ja, doe ons uw koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken op de plek waar u ons stelt. Wil ons zegenen en voor anderen tot een zegen stellen, zo smeken we u om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, Psalm 22. Uit de 22e psalm zingen wij het 13e vers. Ik loof Heer lang u in een grote schare, wat ik u beloofde in het heetst gevaar betaal ik. Op het heilig dankaltaar bij die u vrezen en wat er verder volgt. Thank you. ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.